Het jaar 2025. En wij hoopten natuurlijk dat de Heer in 2024 al zou komen, maar het is niet gebeurd. Want wij zijn hier allemaal nog. Maar we hopen dat Hij dit jaar gaat komen en dat we dan allemaal meegaan zoals we hier zitten. Omdat we de Heer Jezus hebben leren kennen. Maar goed, elke dag brengt ons dichter bij dat moment. Er is geen natuurwet tegen bestand. De dag van de Heer komt steeds dichterbij. Heerlijk om naar uit te zien en ook om te weten. Ik dacht aan het eindpunt, wat wij dus gauw gaan bereiken, op een tweetal teksten. Allereerst aan het eind van de uitleg die Paulus heeft gegeven over het evangelie. U weet dat gebeurt in de brief aan de Romeinen. Als hij daarmee klaar is, dan komt hij in Romeinen 8 op het eigenlijke doel uit, waarom wij eigenlijk het evangelie hebben leren kennen en wat God daarmee voor heeft in ieders leven. In Romeinen 8. Daar staat in vers 29. Hen die hij tevoren heeft gekend, heeft hij ook tevoren bestemd om aan het beeld van zijn zoon gelijkvormig te zijn, opdat hij de eerstgeborene zou zijn onder vele broeders. Mocht iemand zich afvragen waarom ben ik eigenlijk tot bekering gekomen, dit is het antwoord. Niet alleen om een ticket naar de hemel te krijgen, dat is ook fijn om straks bij de Heer te komen, om verlost te zijn, ook fijn, maar vooral om nu al, terwijl we nog niet in de heerlijkheid zijn, steeds meer op de Heer Jezus te gaan lijken. Niet helemaal gelijk, nee, gelijkvormig. Alle maten zijn een beetje kleiner, maar je herkent elke christen aan het feit dat hij als twee druppels water lijkt op de Heer Jezus. En dat is de bedoeling. Ik lees even verder. Vers 30, en hij die hij tevoren heeft bestemd, die heeft hij ook geroepen. En die hij heeft geroepen, die heeft hij ook gerechtvaardigd. En die hij gerechtvaardigd heeft, die heeft hij ook verheerlijkt. En denk je bij het laatste, hé, dat is merkwaardig. Die andere dingen zijn al gebeurd. We weten dat een gelovige van tevoren bestemd is, uitverkoren van voor de grondlegging van de wereld. We zijn gerechtvaardigd. Maar we zijn nog niet verheerlijkt. Dat gebeurt pas als we bij de Heer zijn. En toch schrijft Paulus dat hier in de voltooid verleden tijd. Alsof hij wil zeggen, zo zeker als die andere dingen met jou gebeurd zijn, zo zeker gaan wij ook de Heer tegemoet en worden wij verheerlijkt. Dus neem daar vast in geloof aan dat dat onze bestemming gaat worden. En dan gaat het even verder. Dan denk je, nou dat is dat hoogtepunt en de rest is allemaal praktische invulling van het christen zijn, dat is ook zo, maar hij noemt nog één dingetje waar ik daar aandacht op zou willen vestigen. Vers 33. Wie zal beschuldiging inbrengen tegen uitverkorenen van God? God is het die rechtvaardigt. Wie is het die veroordeelt? Waarom nou ineens, als dat allemaal zo prachtig is uiteengezet wat het mooie en rijke van een kind van God is. Waarom dan nog even die vraag? Alsof er nog iemand of iets zou zijn wat ons zou kunnen beschuldigen. Ja, en dat is het toch. Vandaar dat hij verder gaat in vers 34. Christus Jezus is het die gestorven is. Ja, nog meer die ook opgewekt is, die ook aan Gods rechterhand is, die ook voor ons bidt. We hebben nu boven een biddende heiland. En dat is maar goed ook. Paulus schrijft prachtige brieven. We hebben de brief van Filippi weer even voor onze aandacht gehad. Wandelt waardig. Mooie uitdrukking. Wandelen. Je gedragen. Letterlijk staat daar polites in het Grieks. Waar het woordje politiek van afgeleid is. Wat is je christelijke politiek? Niet een of andere partij waar je lid van wil worden. Mag allemaal, dat moet iedereen zelf weten. Maar christelijke politiek in de Bijbelse zin is toch vooral lijken op de Heer Jezus. Wandelen waardig je roeping, wandel waardig het evangelie. Hij schrijft ook in een andere brief, wil je een beetje begrijpen en snappen wat de bedoeling is, kijk dan eens naar de geschiedenis van het volk Israël. Het is hun overkomen ons tot lering. Wel aan het eind van de rit die Israël moest maken vanuit Egypte door de woestijn heen tot bij de grenzen van het beloofde land. Aan het einde van die rit gebeurt iets merkwaardigs. Ik wou het even met u lezen in het boek Numeri. Numeri 21. Daar zijn zij aangekomen bijna aan de grenzen van het land. En ze hebben daar al wat koningen verslagen. Machtige koningen. En dan staat er in Numeri 21, vers 16. Vandaar reisden zij naar Beer. Dat is de bron waarvan de Heere tegen Mozes zei, verzamel het volk en ik zal hun water geven. Toen zong Israël dit lied. Spring op, put, zing ervan in beurtzang. Put die de vorsten gegraven hebben, die de edelen van het volk gedolven hebben met een scepter en met hun staven. Hebt u wel eens een put gegraven met een scepter? Of met een staf? Nee, daarvoor moet je aan het einde van de rit gekomen zijn. Daarvoor moet je het land waar je naartoe gaat eigenlijk al in zicht hebben. En dan zegt Mozes hier, op bevel van de Heere God, hier ga je het volk bij elkaar brengen, want de oudsten, de leiders van het volk, hoeven hun staf maar in de grond te prikken, of er komt een bron naar boven. En het hele volk gaat zingen, dit is de bron van de Heere. Ken u dat? Ik bedoel, niet letterlijk, maar dat je merkt dat waar je loopt en je steeds dichter bij de Heer komt, steeds verlangt om hem te ontmoeten, dat het niet uitmaakt waar je bent, maar je hebt altijd een bron van levend water ter beschikking en je hebt altijd een reden om te gaan zingen. Israël zong toen zij uit Egypte waren vertrokken en de andere kant van de Rode Zee waren aangekomen, de eerste keer dat ze zongen. Leuk hoor, als je zingt, dan zing je omdat je verlost bent. En al je vijanden liggen daar dood te drijven in het water van de Rode Zee. Israël kon zingen. En als ze die 40 jaren doorgemaakt hebben, gaan ze weer zingen. Omdat het land dichtbij is gekomen. En dat, schrijft Paulus, is hun overkomen ons tot lering. Ja, wij zingen van verlossing. En als je tot bekering bent gekomen, dan kun je zingen en dan kun je het iedereen wel afval door de strot duwen. Van, ken jij ook de Heer Jezus? Kent u dat? Dat je zo'n drive hebt om anderen het evangelie uit te leggen. Maar als je een poosje onderweg bent gegaan en je bent zo'n paar jaar onderweg, dan denk je, nou het ging niet allemaal maar even makkelijk. Maar naarmate je oog weer wordt gericht op het eindpunt, en dat eindpunt is in 2025, daar gaan we vanuit. Net als Paulus zegt, wij de levenden die blijven tot de komst van de Heer. Naarmate dat eindpunt dichterbij komt, ga je weer merken waar je bent. Komt weer dat levende water, dan ga je weer zingen. En dan komt er iets heel bijzonders. Dan gaan de machten wakker worden. En zo ook koning Balak van de Amorieten. Vanaf hoofdstuk 22 en 23 en 24 komen wij koning Balak tegen. En Balak denkt, ik ga dat volk op een andere manier te lijf dan degenen die het eerder hebben geprobeerd en die zijn allemaal verslagen door dat machtige volk. En ik ga een tovenaar inroepen en die moet maar met zijn toverspreuken dat volk vervloeken. En zo komt Biljam ten tonele. We gaan niet alles bij langs wat er is gebeurd, u weet het verhaal. En dat Biljam uiteindelijk toch meegaat. En die zit daar op zijn ezelin. En die ezelin die gaat in één keer een beetje van de weg. En hij raakt de muur. En Biljam zijn voet die raakt klem. En hij gaat die ezelin een beetje slaan. En zo komt in nummer 22. De ezelin aan het woord. En die zegt in vers 30 tegen Biljam: ben ik niet uw ezelin waarop u gereden hebt sinds u mij heer werd tot op deze dag? Was ik ooit zo gewend u zo te behandelen? En hij zei nee, hij keek niet eens raar op dat die ezelin ineens ging praten. Maar totdat er een keer de ogen open gaan en hij merkt, die ezelin heeft meer gezien dan ik. En daar staat een engel des heren. En die geeft hem de opdracht. In vers 35. De engel van de Heer zei tegen Biljam: ga met deze mannen mee. Maar alleen het woord dat ik tot u zal spreken, dat mag u spreken. En zo komt Biljam, de ingehuurde tovenaar door koning Balak, bij koning Balak. En hij gaat hem ook vertellen: koning, ik mag alleen maar zeggen wat de Heer mij heeft opgedragen. Hij heeft zijn lesje gehad. De vloeken waarvan Balak dacht het volk daarmee te kunnen slaan, worden veranderd in zegeningen. En ik wou graag kort even met u door die zegeningen die Biljam hier gaat uitspreken. We gaan niet in op al die offers die gebracht worden om de goden zo geriefelijk mogelijk te stemmen. Maar wij gaan lezen wat Biljam allemaal zegt. In nummer 23, vers 7, daar komt hij voor het eerst aan het woord. Toen hief hij zijn spreuk aan en zei: uit Syrië heeft Balak, de koning van Moab, mij laten halen vanuit het bergland van het oosten. Kom, vervloek mij Jacob. Kom, verwens Israël. Hoe kan ik vervloeken wie God niet vervloekt? Hoe kan ik verwensen wie de Heer niet verwenst? Want vanaf de top van de rotsen zie ik hem, vanaf de heuvels neem ik hem waar. Zie, dat volk woont afgezonderd. Onder de heidenvolken rekent het zich niet. Wie heeft het stof van Jacob geteld? Het aantal, het vierde deel van Israël. Mogen mijn ziel de dood van de oprechten sterven en mijn einde zijn zoals dat van hem. Daar komt Biljam en hij spreekt de woorden die de Heer hem in de mond heeft gelegd. Er is niks te vervloeken. Er is alleen maar te zegenen. Want als er een vijand komt die het volk wil vervloeken, gaat de Heer tussen die vijand en het volk instaan. En elke mogelijke vloek wordt veranderd in een zegen. En het eerste wat Biljam ziet als hij op een berg staat en het einde van het volk kan zien, dus hij ziet het hele leger voor zich, dan ziet hij het uiterste randje. En dan ziet hij een volk dat afgezonderd woont. En niet bij de volkeren wordt gerekend. Paulus zou zeggen: het is hun overkomen, ons tot lering. Dit volk Israël weet hier niks van. Die weten niet wat er zich op de bergen afspeelt, van de vervloekingen die over hen worden uitgesproken en die de Heere God in zegen gaat veranderen. Zij weten van niks. Zij zijn in hun tenten. Zoals wij ook niet altijd weten wat zich in hemelse gewesten afspeelt. U moet er maar eens lezen in het boek Daniël, hoe de engel naar Daniël toe gaat als hij wordt gezonden om hem een antwoord te geven op zijn visioenen. Dan is hij 3 weken onderweg, want onderweg komt er een engelvorst hem tegemoet, je houdt hem staande en het gaat je aan Daniël uitleggen. Je houdt niet voor mogelijk wat er allemaal gebeurt daar buiten ons gezichtsveld. Hoeven we ook niet te weten. Eén ding weten we, dat mocht er ook maar één engelvorst of welke macht dan ook het zich in zijn hoofd halen om ons christenen te benadelen, zelfs te vervloeken, dat God daar een stokje voor steekt en hun de ogen laat openen en te zien wie wij werkelijk zijn, namelijk ook net als Israël toen, een afgezonderd volk. Het trof me dat we daarmee begonnen zijn vanmorgen, om in Filippi te lezen. Wandelt waardig het evangelie. Wees een christenpoliticus. Hoe ben je, hoe leef je als christen in deze wereld? William komt tot de ontdekking. Dit is een volk waarmee geen enkel ander volk zich kan meten. Dit volk rekent zich ook niet tot de andere volkeren. Zoals wij, als we de evangelie hebben begrepen, merken als kind van God, als zonen van God die in Romeinen 8 hebben leren zeggen, Abba Vader, daar is geen enkel ander volk mee te vergelijken. Dat is een exclusief voorrecht voor hen die zich de familie van God mogen noemen, de gemeente van de levende God. Ja, het lukt niet altijd zo makkelijk. Je zingt wel als je dat eerste lied wat wij zongen toen we bij het kruis kwamen. Ja, daar kwam de hemel op aarde. Nou, dat was op het moment van je bekering misschien zo. Maar daarna komen er andere momenten waarvan je denkt, nou de hemel op aarde. Het is echt wel een beetje baggeren door die woestijn heen. Hitte, droogte, weet ik niet al wat. U moet het in Deuteronomium lezen dat God hen nog eventjes herinnert wat hen is overkomen. Schorpioenen. Maar ik heb jullie allemaal doorheen geleid. En dat is ook zo. En dan ga je weer zingen. En dan merk je, wat zijn wij toch bevoorrechte mensen om als gelovigen te mogen zeggen, wij zijn totaal anders dan wie ook op deze wereld. Komt dat er altijd uit in ons leven? Ja, je hoopt het. Daarvoor hebben we de Heilige Geest gekregen. Daarom zegt in Romeinen 8, dat Paulus het hoogtepunt van het evangelie uitlegt en zegt, we hebben de Heilige Geest inwonend die ons leidt en die ons als zonen en dochters van God leert roepen, Abba Vader. En dan ga je inderdaad weer met de stokken in de grond steken en dan komt er weer een waterbron naar boven en dan ga je weer zingen. Dat is het normale christelijke leven. Zo wandel je waardig het evangelie. En de vijanden zien dat. Biliam ziet dat en hij kan niet anders zeggen, dit is een ander volk dan welk ander volk dan ook. Het rekent zich niet tot de andere volkeren. Echt afgezonderd. Och, mocht ik maar dus de dood van de rechtvaardige sterven. Ja, mocht je willen, Biliam. Zo zijn er misschien wel meer mensen die denken, nou, ik wil wel als een rechtvaardige sterven, als ik maar als een onrechtvaardige mag leven. Want Biliam is uit op zijn geld. Maar zo kom je er niet, Biliam. En hij wordt in het Nieuwe Testament ook regelmatig voorgehouden als een valse profeet die uit was op geld. Ook al bracht hij woorden die van God waren. Dat is een dingetje waar wij ook vandaag mee moeten leren rekenen. We gaan verder naar de tweede toespraak die Biliam moet gaan houden in vers 18. Toen hief hij zijn spreuk aan en zei, sta op, Balak. We zijn intussen een niveautje hoger, hoor, want elke keer denkt Balak, ja, Biliam snapt het nog niet goed, of hij ziet het nog niet goed, we gaan op een hogere berg, dan kun je het nog beter zien. Nou, dan zijn ze op een hogere berg aangekomen, en dan staat daar in vers 18, sta op, Balak, luister, hoor naar mij, zoon van Zippor, God is geen man dat hij liegen zou. Of een mensenkind dat hij ergens berouw over zou hebben. Zou hij iets zeggen en het dan niet doen? zou hij spreken en er niet verstand doen. Zie, ik kreeg opdracht om te zegenen. Als hij zegent, kan ik het niet keren. Hij aanschouwt geen onrecht in Jacob. Ook ziet hij geen kwaad in Israël aan. De Heere zijn God is met hem. En het jubelklank van de koning is bij hem. God heeft hen uit Egypte geleid. Hij is hem als de horens van een wilde os, want er bestaat geen bezwering tegen Jacob of waarzeggerij tegen Israël. Er wordt in deze tijd over Jacob gezegd en over Israël wat God gedaan heeft. Zie, een volk, het staat op als een leeuwin. Als een leeuw richt het zich op. Het gaat niet liggen voordat het zijn prooi opgegeten heeft en het bloed van zijn slachtoffers gedronken heeft. Een tweede spreuk. Allereerst over God zelf. Balak. God is geen man die liegen zou. Hij is anders dan de mensen. Hij krijgt niet zomaar ergens berouw over. Dat zou je misschien denken als je kijkt naar die 40 jaar die achter zich ligt. Waar je inderdaad een moment aantreft dat God tegen Mozes zegt: laat mij dit volk maar aan de kant doen bij het gouden kalf. Ik ga van jou een nieuw volk maken. En dan gaat Mozes op de knieën. Maar wat Biljam hier zegt is: God heeft niet het moment dat hij berouw heeft in de zin dat hij denkt: ik heb een foutje gemaakt door met Israël te beginnen. Maar wel in de zin dat het God verdriet doet. Dat hij zo'n volk heeft. Zoals hij ooit verdriet had toen hij de mensen gemaakt had. Het smartte hem aan zijn hart, lees je bij Noach. Als je leest wat de mensen allemaal doen. Dat is de zin waarin God wel eens berouw heeft. Niet van een foutje, maar van verdriet als hij ziet wat er met zijn volk en mensheid aan de hand is. En zo zegt Biljam hier: wij mensen, wij maken foutjes. Daar zegt Petrus ook: het berouw en bekeert u. Dat is voor mensen. Mensen hebben berouw en moeten zich omkeren naar God toe. Maar God heeft geen, die zin, geen berouw nodig om zich om te keren. God is anders. Als er dingen zijn in ons leven die niet goed gaan, dan heeft God daar ook pijn van, verdriet van. Maar hij komt altijd tot zijn doel. Als hij iets gezegd heeft, dan houdt hij dat stand. En dat is met Israël zo, en dat is met ons ook zo, toen wij tot geloof kwamen, toen wij onze knieën hebben gebogen bij het kruis van de Heer Jezus, heeft God gezegd: jij bent mijn kind, jij bent mijn zoon, jij bent mijn dochter, je mag mij vader noemen. En als jij dat toen hebt leren zeggen, dan hou ik jou daarin vast. Wat er ook mogen gebeuren. En zo geeft Biljam hier aan Balak een lesje. Dit volk is werkelijk anders. Dit volk laat God niet los. Zelfs, zegt hij in vers 21, hij aanschouwt geen onrecht in Jacob. Nou, ik weet niet of, het wel eens, of het boek Nummer je wel eens gelezen hebt. Het is bijna een aaneenschakeling aan onrecht. De opstand van de Korachieten. Het murmureren van het volk aan de lopende band. Die koperen slang die is nog maar net weggehaald. En die stond er niet voor niks. Die kwam omdat het volk weer eens had gezondigd. Allemaal in boek Numeri. Maar als de vijand het volk wil vervloeken, gaat God tussen zijn hem en zijn volk instaan en zegt tegen die vijand: ik zie geen onrecht in Israël. Wij kunnen in de spiegel kijken en dan schrik je soms van wat je ziet, niet alleen uiterlijk, maar ook in je innerlijk, dat je merkt dat de wegen als kinderen van God niet altijd staan zoals ze hadden moeten gaan. Maar dat je een vader hebt die zoals een echte vader altijd voor zijn kinderen in de bres springt als een buitenwacht iets van die kinderen weet te vertellen. Dan zegt die vader: oh ja, zijn mijn kinderen. En wil jij er even buiten houden? En zo zegt hier Biljam tegen Balak: God ziet geen onrecht bij zijn volk. Sterker nog, het jubelgeklank van de koning is bij hem. Weet je wanneer dit eruit gaat komen? Als even later dit volk ligt in Gilgal, ze zijn de Jordaan overgestoken en ze moeten de eerstvolgende grote stad in gaan nemen, dan gaan zij eerst 6 dagen om die stad heen lopen en de 7e dag gaan ze dat 7 keer doen. Dan denk je, wat is dat voor een rare militaire tactiek? Maar laat dat maar aan de Heer over. Want op die 7e dag komt eruit wat hier staat. Dan moet het volk juichen. En het gejuich van de koning, wat bij hen is, laat de muren van Jericho in elkaar storten. En zo begint Israël aan zijn overwinningstocht. Het is hun overkomen, nogmaals, ons tot lering. Wij kunnen in ons leven soms tegen muren opkijken, terwijl we denken, ja, wij moeten wel verder. Maar hoe? Leren danken. Leren danken voor het volbrachte werk van de Heer Jezus. Leren danken voor de kracht van de Heilige Geest die in ons is gaan wonen. En dat er niets is in ons wat ook maar iets aan kracht kan opleveren. Dat is de les van Romeinen 7, want voordat je in Romeinen 8 komt moet je eerst leren dat in mij, dat is in mijn vlees, geen goed woont. Er was een jonge predikant, net klaar van de studie, en die dacht, ik heb een prachtige baan gekregen, en ik weet niet, oude predikant ging eens even op bezoek. Hij zegt, ik ga zondag daar en daar beginnen, hebt u een goede tip voor mij om een goede preek voor te bereiden? De oude predikant, die keek hem aan. Hij zei, ja, dan moet je dat vers in Romeinen 7 op gaan zoeken. Er staan 6 woorden in. In mijn vlees woont geen goed. Ja, maar hij las er nog iets bij. Toen hij dat vers op ging slaan. Ik weet dat in mij, dat in mijn vlees geen goed woont. En die jonge predikant die net achter de studie vandaan kwam met zijn bul op zak, die wist dat nog niet, dat had je in de theologie nog niet geleerd. Dat leer je in ervaringen, dat er in mij geen goed woont. En dan word je heel klein. En dat is ook precies de bedoeling. Want hoe kleiner wij worden, hoe groter de Heer wordt. En dan kon het geklank van de koning inderdaad uit je keel komen als je gaat beseffen dat die God, zoals in vers 22 staat, die ons begonnen is te leiden vanuit Egypte, ons ook in het beloofde land zal brengen. Wij waren allemaal zonder slaven. Wij waren allemaal in Egypte in de dienst van de boze. Maar we zijn gered en verlost door het werk van de Heer Jezus Christus. En hij die een goed werk is begonnen, zegt Paulus, zal het ook voltooien tot het einde aan toe. Biljam zegt, als het ware tegen Balak, heb je het goed begrepen? Dat is het volk Israël. De derde toespraak in nummer 24. Vers 3. Weer een berg hoger, want Balak denkt, die mannen snapt dat nog steeds niet. We gaan nog een hogere berg opzoeken. En dan komt de derde spreuk. Nummer 24, vers 3. Biljam, de zoon van Beor. Maar er staat iets bij in vers 2. Iets wat in die vorige toespraken nog niet zo heel erg duidelijk was. In vers 2, toen Biljam zijn ogen opsloeg en Israël zag, gelegerd volgens zijn stammen, kwam de geest van God over hem. Dat is ook weer zo'n bijzonder dingetje. Dan ga je niet alleen maar meer kijken naar jouw individuele situatie als kind van God, als zoon of dochter van die vader. Maar je gaat oog krijgen voor al die andere gelovigen. Zoals Biljam hier op een nog hoger niveau kijkt op Israël zoals ze gelegerd zijn om hun stammen. En hoe zijn ze gelegerd? Er waren voorschriften voor. 4 groepen van 3 stammen. Ten noorden, ten oosten, ten westen en ten zuiden. Allemaal om die ene middelpunt. De tabernakel. En daar rustte de wolkolom op. Als je op een nog hogere berg komt, dan krijg je oog voor het unieke van het volk van God. De Heere woont bij dit volk. En dat zie je door de geest van God. Als wij naar elkaar kijken als gelovigen, dan heb je soms allerlei ontmoedigende ideeën en gedachten. Dat heb je al als je naar jezelf kijkt, dat heb je ook als je naar elkaar kijkt. Het is niet allemaal even vrolijk. Maar als je op wat hoger niveau bent uitgekomen, ja, dan zie je inderdaad van een heel andere hoek het volk van God. En dat dit volk, de gemeente van de levende God, een volk is waar niet alleen Gods geest in elke individuele gelovige woont, waardoor we allemaal persoonlijk kunnen zeggen, Abba Vader, maar dat de geest van God in de gemeente woont. En dat je dus als familie van God werkelijk een unieke situatie beleeft. Waar geen vijand tegenaan kan en alleen maar de vijand als goed is diep van onder de indruk raakt. En zo ook Biliam hier met zijn derde spreuk. En die is dan weer van een heel ander kaliber als die voorgaande twee. Biliam, de zoon van Beor, spreekt. De man van wie de ogen geopend zijn, spreekt. Hij die de woorden van God hoort, spreekt. Die het visioen van de Almachtige ziet, terwijl hij neervalt met ontsloten ogen. Biliam is helemaal in beslag genomen door de geest van God. Hij hoort en ziet alleen maar wat de geest hem laat zien. Hij valt als het ware in, ja, een soort trance valt hij neer. Net als al die profeten, Daniel, en die allemaal klein worden naarmate ze de dingen van de Heer zien. Zo zelfs Biliam valt neer met ontsloten ogen. En wat ziet hij dan? Vers 5. Hoe goed zijn uw tenten, Jacob. Uw woningen, Israël. Daar ziet daar Biliam nog iets anders. Niet alleen de individuele Israëliet, niet alleen het volk als totaal, maar dat het volk uit tenten bestaat, uit huizen, zoals ook wij vandaag bestaan uit huizen. U weet, dat is een heel oud principe waar Noach al kennis mee maakte toen God hem de opdracht gaf om een ark te bouwen voor hem, voor jou en voor jouw huis. Dat is het hele boek van het hele woord van God heen. Het principe, ik en mijn huis, u en uw huis, tot het Nieuwe Testament toe. Bij Lydia, bij de gevangenbewaarder in Filippi, we lazen net even de brief aan Filippi. De gevangenbewaarder die aan de voeten van Paulus valt en vraagt, Heere, wat moet ik doen om behouden te worden? Zijn antwoord is, geloof in de Heer Jezus en je zult behouden worden, jij en je huis, punt. En laat dat even goed tot je doordringen. Als je een huis hebt, of je er nou alleen of ze twee of met z'n meerdere kind met kinderen erbij woont, als je een huis hebt, dan is dat huis dankzij jouw geloof een huis waar de Heer Jezus wordt gekend, waar het de bedoeling is en waar het Gods werk is om daar elk van tot geloof te brengen. En in dat vertrouwen krijgen wij onze kinderen. En voeden we onze kinderen op voor de Heere. En zo kijkt Biliam naar dat volk. En hij ziet hoe goed zijn uw tenten. Nou, ik denk als je aan zou bellen bij een willekeurige tent, dat de bewoners van die tent zouden zeggen, nou, het is hier niet allemaal even goed hoor. Dus ik kan wel dingen opnoemen die niet helemaal goed zijn. Maar de vijand die op een hogere staat en die de woorden van God moet spreken, die ziet op al die tenten de zegen van God rusten. En dan kan hij alleen maar jaloers worden en zeggen, hoe goed zijn uw tenten. En dan gaat hij een beschrijving geven waarvan je denkt, het lijkt het paradijs wel. Als waad, als beekdalen strekken zij zich uit. Als tuinen aan een rivier. De Heere planten ze als aloës, als ceders aan het water. Water stroomt uit zijn emmers. Zijn zaad krijgt veel water. Ja, in het Hof van Eden, daar waren drie rivieren. En hier zijn ze nog niet eens in het land. Of de vijand ziet in al die tenten, als het ware het water er al uitstromen. Precies zoals de Heer Jezus dat zo hij in Johannes 7 op de achtste dag, de laatste dag van het Loofhuttenfeest, als daar een nieuw begin komt en het eind van het oogst, Israël het Loofhuttenfeest viert en alweer uit gaat kijken naar de nieuwe oogst, dan is de achtste dag de dag waarop men weer gaat bidden voor de regen, de vroege regen, om de eerste oogst van het nieuwe volgende jaar weer tot zegen te laten komen. En wat zegt de Heer in Johannes 7? Als iedereen hem daar liep te zoeken tijdens het Loofhuttenfeest, dan gaat hij op de achtste dag staan. En dan zegt hij daar, als iemand dorst heeft, laat die komen. En drinken het water des levens om niet. En stromen van water zullen uit zijn binnenste vloeien. Daar zijn we zelf niet toe in staat. Maar dat doet de Geest van God in ons. En zo worden onze levens, onze huizen, de bronnen van zegen die Biljam hier ziet als hij kijkt naar die tenten van Israël. Nogmaals, Israël weet dit niet. Maar God tekent deze uitspraken van Biljam hier op. Om ons te laten weten hoe hij naar zijn volk kijkt. Om ons ook vandaag te laten weten hoe hij naar onze huizen kijkt. Huizen zijn wat God betreft stromen van levend water. Want onze omgeving moet weten dat wij christenen zijn. Onze omgeving moet kunnen zien in onze levens dat wij, zoals Filippi 1 zei, wandelen waardig het evangelie. Ten slotte, de vierde uitspraak in hoofdstuk 24 van Numeri. In vers 15, toen hief hij zijn spreuk aan en zei, Biljam, de zoon van Beor, spreekt. De man van wie de ogen geopend zijn, spreekt. Hij die de woorden van God hoort, spreekt. En die de kennis van de Allerhoogste weet, die het visioen van de Almachtige ziet, terwijl hij neervalt met ontsloten ogen. En nog steeds is Biljam dus helemaal onder het beslag van de geest van God. Hij zegt in vers 17, ik zal hem zien, maar nu nog niet. Ik zal hem aanschouwen, maar niet van nabij. En wat zal Biljam hem aanschouwen? Wie is die hem die Biljam hier voor ogen heeft? Maar die er nog niet is. Maar waarvan Biljam laat weten, hij komt er wel aan. Lees even verder. Er zal een scepter uit Jacob voortkomen. Een ster uit Jacob voortkomen en een scepter uit Israël. Nog niet zo heel lang geleden zijn we velen bezig geweest met de ster van Bethlehem. Hebben de wijzen van het oosten weer zien gaan naar Bethlehem, omdat daar een koning der Joden geboren was. Velen hebben daar de afgelopen dagen weer bij stilgestaan. Maar het vervelende is met kerst, dan denk je, het hebben we weer gehad. We gaan weer over tot de orde van de dag. Dat doet de wereld om ons heen. Alle kerststelletjes zijn weer opgeruimd. Alle kerstmaaltijden zijn weer weg, alle lichtjes zijn weer opgeruimd. Maar een christen, die staat daar boven, die weet, er komt een moment inderdaad, dat de zoon van David weer gaat komen. Dat de Messias waar Israël naar uitkijkt, de scepter waar Jacob het al over had, dat die gaat komen. Toen Jacob zijn zonen zegende op zijn sterrenbed in Genesis 49, toen sprak hij Juda aan. Uit Juda zal een scepter voortkomen, de heerserstaf zal van Juda niet wijken. En u weet, uit Juda is David gekomen. En zal dus ook de zoon van David, de leeuw uit de stam van Juda, komen. Ja, wij zullen hem zo zien. Ook wij. Maar ook Israël. Maar nogmaals, het is hun overkomen, ons tot lering. Want waarom komt ook die vierde spreuk van Biliam in het woord van God terecht? Om ons te laten weten dat als de Heer Jezus komt en ons thuis brengt, dat wij, lees Openbaring 5 na, hem zullen zien zoals we hem hier op aarde nog nooit hebben gezien. Dan komt op een gegeven moment een vraag. Wie is waard die boekrol te openen en die zeven zegels te verbreken? En er blijft stil. En Johannes denkt, oh, er is niemand. En hij begint te huilen. En een van die 24 oudsten die komt naar Johannes toe en die tikt op de schouders. Niet huilen, niet huilen. Want de leeuw uit de stam van Juda, die heeft overwonnen. Ach, gelukkig, denkt Johannes, er is er iemand die de boekrol mag openen, die inderdaad het recht heeft om aarde en hemel in bezit te ontvangen. Hij kijkt om, hij denkt een grote leeuw te zien. En hij kijkt om en hij ziet een lam staande als geslacht. Dat is de leeuw uit de stam van Juda. Dat is uw en mijn heiland. Als wij daar bij hem thuiskomen, dan zullen wij een blik op hem krijgen, zoals we dat hier op aarde nog nooit gehad hebben. Als we straks samen deze maaltijd hebben, dan is dat om zijn dood te gedenken. En dan denk je erover na, en dan sta je stil bij het moment van het kruis van Golgotha. Maar als we straks bij hem zullen zijn, dan zal het zo zijn dat dat lam staat alsof het zojuist geslacht is. Er zit dik 2000 jaar tussen. Maar de indruk die we dan in de heerlijkheid gaan krijgen, is een indruk alsof het nog maar net gebeurd is. Dat de Heer Jezus nog maar net uitgeroepen heeft, het is volbracht en hij staat er op de troon. En wij allemaal om hem heen. En wat doen wij? Wij nemen de kronen van onze hoofden en we leggen ze aan zijn voeten neer. En wij zullen het uitroepen. U bent waardig. En we zullen het nieuwe lied zingen. Wat we op aarde nog nooit kunnen zingen. De woorden zelf niet onder woorden kunnen brengen. Ook de melodie niet. Wat een heerlijk vooruitzicht. En die vierde spreuk van Biliam zegt. En ons gericht. Ik zie hem nog niet. Maar hij gaat wel komen. Zullen we daarna uitkijken in het nieuwe jaar, in 2025. Heer, ik hoop u te zien. Wat een dag zal dat zijn als ik hem ontmoeten mag. Zullen we samen danken. O Heer, we danken u ervoor. Voor uw oneindige liefde. Voor uw grote genade waarmee u kwam. We hebben gezongen, u, God zelf, de koningknecht. U kwam op aarde heel gewoon. En toch, zo gewoon was dat niet. Voor ons mensen is deze aarde. Maar niet voor u. Maar u kwam in onze omgeving, in uw eigen schepping, om aan de mensen gelijk te worden. En om alles af te leggen en de laagst mogelijke plaats van een slaaf in te nemen. Om ons, die arm waren, rijk te maken. Heer Jezus, zo bent u nu in de heerlijkheid. En wacht u. En wij zijn onderweg naar u. En wij lijken op Israël, in hun gedragingen, in hun mopperingen, in hun rebelse gedrag, enzovoort, enzovoort. Maar Heer, u kijkt naar ons met uw ogen vol liefde. En u zegt tegen ons ook vandaag, hoe goed en hoe lieflijk zijn uw huizen. Zoals ze ooit eens waren toen wij u als dat lam centraal in onze huizen hebben genomen en het Pascha voor het eerst hebben gevierd. De verlossing uit Egypte, de verlossing van onze vijandschap. Zo hebben we u leren kennen, Heer Jezus. En zo willen we u regelmatig herdenken en stilstaan bij dat volbrachte werk op het kruis van Golgotha, ook deze morgen. En zo uitkijken naar het moment dat we bij u zullen zijn en u zullen zien als het lam, staande als geslacht. Heer, dank u wel voor wie u bent en houdt u ons vast tot eer en glorie van uw grote naam. Amen.